Goedemorgen. Ik wil met jullie stilstaan bij het Bijbelboek Job. Ik denk pittig, maar ook wel mooi. En dat de aanleiding is dat wij dat nu bij tafel lezen en dan komen alle oude gedachten die je daarover hebt, die komen weer naar boven. En dacht ik van ja, is misschien goed om ook daar eens bij stil te staan. Het is niet het meest favoriete Bijbelboek van velen. Het begin kennen we uit de kinderbijbel. En het eind kennen we uit de kinderbijbel. Het middenstuk kennen we minder uit de kinderbijbel. En ook minder uit onze eigen bijbel. Maar dat is nogal een lang en moeilijk gedeelte. Ik hoop daar toch een paar dingen over te zeggen. Omdat er ook een hele belangrijke boodschap van uitgaat. Allereerst dan, de hoofdpunten staan op het briefje. Je kunt gewoon meelezen, weet je ongeveer waar ik ben. Allereerst iets over de achtergrond. Het boek Job. Het zijn twee vragen. De ene vraag is van wanneer is dat boek ongeveer geschreven? En de andere vraag is van wanneer leefde Job? Om met dat laatste te beginnen. Het lijkt erop dat het boek, dat Job heel oud was. Dat hij heel lang geleden geleefd heeft. Men vermoedt in de tijd van de aartsvaders. En er zijn een heel aantal aanwijzingen voor. Het staat er niet bij. Maar er zijn wel een aantal aanwijzingen voor. De punten staan op het briefje. Van wat daar aanleiding voor geeft. Allereerst een aantal namen die in het boek Job voorkomen. Bijvoorbeeld het land Uz. Nooit van gehoord. Komt in het boek Genesis, wordt dat genoemd. Er staat Sum, maar dat bedoeld is natuurlijk Uz. Saba, Chaldeeën. Ook namen die in de Sabeërs en de Chaldeeën, die dan binnenvallen. En Job's bezittingen roofde en vernielde. Ja, die volken kom je ook in het boek Genesis tegen. De naam Elifas kom je in Genesis tegen en verder ook niet in de Bijbel. Dus dat geeft al een hint van misschien moeten we al heel ver teruggaan. De rijkdom van Job. De rijkdom die Job mat. Als er staat hoe rijk hij was, dan wordt zijn vee geteld. Dat is typisch iets wat ook in de tijd van de aartsvaders zo was. Abraham die was ook heel rijk, Jacob was heel rijk, ze hadden veel vee. Later wordt rijkdom met heel andere dingen geteld. In de tijd van Salomo, dan gaat het om goud en om zilver en om gebouwen. En dan gaat het om pauwen en apen en dat soort dieren. Maar nog niet in de tijd van Job. De hoge leeftijd die Job bereikt, 140 werd hij. Dat is ook een leeftijd die meer bij de aartsvaders past dan bij de latere tijd. Een hele belangrijke is, staat in Job 1 dat als zijn kinderen gefeest hadden, dat Job dan brandoffers voor hen brengt. Misschien mochten zij gezondigd hebben. Nou, de brandoffers die vind je specifiek in het boek Genesis, waar de aartsvaders ook brandoffers offeren. En later pas in het boek Leviticus, dan wordt dat verder uitgesplitst in brandoffers en zondoffers en andere offers. Brandoffers is typisch van die tijd. Een paar details. Er wordt ergens een betaling genoemd in het Hebreeuws Kesita. Nou, die betaling die vindt alleen nog maar één keer anders plaats in Genesis. Dat is misschien een bepaald gewicht aan zilver of iets ander waardevols. Het schrijven in steen, mochten mijn woorden in steen gegraveerd worden, zegt Job op een gegeven moment. Nou ja, dat schrijf je niet vandaag de dag. Het is meer iets van de tijd dat men nog in steen leek te schrijven, de kleitabletten. En in rotsen. Heel belangrijk, het niet noemen van Israël. Er is geen enkele aanwijzing dat er een volk Israël bestaat. Uz, waar het lag, is veel over gespeculeerd. Men denkt eigenlijk dat dat in de richting van Edom was. Dat dus net over de grens ten zuidoosten van Israël, dat daar het land Uz gelegen heeft. Dat Job een gelovige was uit de volken, die kennelijk een openbaring van God had gehad. En daar uiting aan geeft in zijn boek. In ieder geval, wat duidelijk is, is dat Job wel een historische persoon was. In Ezechiël daar wordt gezegd van als er drie mensen zijn en die zouden bidden voor het volk, Noach en Daniel en Job, dan zou de Heere zich niet laten verbidden. Dat helpt allemaal niet meer voor dit volk. Job was een historische persoon die lang geleden geleefd heeft, die echt geleefd heeft, die dingen heeft meegemaakt. Dat is de boodschap, de eerste boodschap van het boek. De andere vraag is, wanneer is het boek Job nu geschreven? Want dat Job geleefd heeft in de tijd van de aartsvaders, wil niet zeggen dat in die tijd al het boek geschreven is. Nou, daar zijn ook allerlei gedachten over. Daar weten we ook niet zo heel veel over. Er zijn gedachten dat dat door Mozes geschreven zou zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen van het is pas veel later tijdens de ballingschap geschreven. En de hele tussenliggende periode is genoemd. Wat wel belangrijk is, is om te zien dat het boek Job onderdeel is van wat we noemen de wijsheidsliteratuur. En de wijsheidsliteratuur, dat zijn de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en eigenlijk ook Hooglied. De wijsheidsliteratuur, dat is een bepaalde soort tekst waarin lessen voor het leven worden gegeven. En wat heel belangrijk is, is dat Job een soort tegenwicht lijkt te zijn voor een ander wijsheidsboek, namelijk Spreuken. In Spreuken wordt de wijsheid gegeven, koning Salomo, die als een vader zijn zoon instrueert, en die geeft hem levenslessen. En de levenslessen van het boek Spreuken, die zijn, ja, als ik het woord mag gebruiken, nogal digitaal. Vrees God, en je wordt gezegend, en doe je eigen weg, en je belandt in de ellende, en je leven wordt genomen. Een beetje heel digitaal, van als je goed doet, ontmoet je goed, God gaat je zegenen, en als je verkeerd doet, dan gaat God je straffen. En in zekere zin is dat ook zo. Maar het wil niet zeggen dat het in alle gevallen zo werkt. En dan komt het boek Job. Het boek Job waar we iemand hebben die nota bene heel erg goed was. Job, hij was vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Job 1 vers 1. Job was iemand die eigenlijk alles deed wat in het boek Spreuken werd voorgeschreven om te doen. En meer dan dat. Hij was gewoon een rechtvaardige. En als je dan kijkt wat deze Job overkomt, dan is dat precies het omgekeerde van wat je op basis van het boek Spreuken zou verwachten. Je zou verwachten als je Spreuken leest, van kijk, Job is rechtvaardig en nu gaat God hem buitenmate zegenen. Ja, heeft God gedaan in het begin van het boek, was hij heel rijk en welvarend. En aan het eind van het boek, dan verdubbelt God al zijn bezittingen. Maar in die tussenliggende hoofdstukken is het verre van dat. En dat is precies het punt van het boek Job. Is dat Job een rechtvaardige is, maar dat de zegen van God in een periode van zijn leven ver weg leek. En hoe moet je daarmee omgaan? Dat is de boodschap van het boek Job. Het is heel belangrijk om te beseffen dat Job echt een rechtvaardige was. Daar begint het boek mee. Hij was vroom, hij was oprecht, hij was godvrezend en hij week van het kwaad. Hoe hij het wist, openbaring, uit de natuur of van God, het staat er niet bij. Was hij in kennis van Abraham, staat er niet bij. Waar haalde hij zijn informatie vandaan, staat er niet bij. Maar Job, die vreesde God. En hij richtte zijn leven in naar de normen van God. En mocht u denken van ja, dat schrijft die schrijver nou wel allemaal zo heel vrij. Maar later is het ook een paar keer dat de Heere God dat zelf zegt. Als de Satan dan komt, dan zegt de Heere God, heb je nog acht geslagen op mijn knecht Job? Hij is zo vroom en oprecht, godvreesd en wijkend van het kwaad. Dan zegt de Heere zelf dat Job zo is in zijn ogen. Dus daar is geen twijfel over mogelijk. Als we het boek Job lezen, dan gaat dat in onze termen over een gelovige, over een rechtvaardige, over iemand die de weg van God zelf zoekt. En dan heb je dat bijzondere begin in het boek, dat daar dat hemelse troongezicht is. Dat de Heere God daar is en de zonen van God bij de Heere God, die zonen van God is een benaming voor de engelen, die zijn daarbij de troon. En het lijkt, wat wel vaker in de Bijbel voorkomt, zo'n raadsvergadering, waar de Heere God met zijn engelen vergadert. Misschien ging dat over het bestuur van de wereld. Die zonen Gods kom je een aantal keren tegen in de Bijbel. Het zou kunnen zijn dat zo'n hemelse hofhouding, zo'n hemelse vergadering is over het bestuur van de aarde. En dan is het de Heere God zelf die de engelen er opmerkzaam op maakt dat Job er is. En dan blijkt er tussen die zonen van God, tussen die engelen, blijkt er een heel bijzondere engel te zijn. Die wordt Satan genoemd. Het woord Satan betekent tegenstander. Satan, een van de engelen die we ook kennen uit de Bijbel, die komen we al tegen in de Hof van Eden, de tegenstander van God. En dan moeten we heel goed beseffen dat de Satan niet een macht is met dezelfde macht en potentie als de Heere God zelf. In sommige godsdiensten heb je een goede macht en een kwade macht en die zijn een soort in evenwicht en een eeuwige strijd. En soms wint de goede macht en soms wint de kwade macht. Als je de Bijbel leest, dan zie je heel duidelijk, er is één God, de Almachtige. En dan heb je ook nog de Satan, maar die is niet almachtig. Die probeert het werk van God te dwarsbomen, maar binnen de kaders die God hem daarvoor geeft. Dat zie je in Job 1 en Job 2. De Heere God maakt de Satan opmerkzaam op Job. Vervolgens krijgt de Satan een briljant idee en die zegt, ja heren, maar deze Job, hij is zo godvrezend omdat u hem zo zegent. Is het niet een idee om al zijn bezittingen af te pakken? En in Job 2 is het geen idee om hem zijn gezondheid af te pakken. En dan blijft er niks van hem over van zijn geloof. Dat is wat de Satan zegt. En de Heere God, om redenen die er verder niet bij staan, die zegt van ga je gang, maar raak zijn leven niet aan. En de Satan krijgt kennelijk de ruimte van de Heere God om binnen de grenzen die de Heere gesteld heeft het leven van Job te gaan verwoesten. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Als Job later op die mesthoop zit en zijn klachten uit, dan blijkt uit niets dat hij weet wat zich in de hemel heeft voorgedaan. Moet je eens voorstellen dat Job het wel geweten had. Dat hij daar geleden had en dat het een soort wedstrijdje was tussen God en Satan en dat hij de speelbal van de hogere machten was. Maar daar gaat het boek Job niet over. Het boek Job gaat niet over de wedstrijd tussen God en Satan. Dat is het kinderbijbelverhaal. Dat is de editie die wij op de zondagsschool meekrijgen. God en Satan en ze wedden en gelukkig door alle tegenstand heen en alle ellende heen, Job houdt zijn geloof vast en de Heere zegent hem weer. Eind goed, al goed. En hij leefde nog lang en gelukkig, 140 jaar dan. Nou, dat is dus niet het verhaal van het boek Job. Die strijd tussen Job en Satan, hoeveel hoofdstukken gaat die door? U heeft vast het nul. Nou, niet helemaal. Dan moet je wel het papier lezen, David. Tussen God en Satan. Ah ja, oké, niet zo scherp zijn. Tussen God en Satan, hoeveel hoofdstukken gaat dat door? 2. En na hoofdstuk 2 zien we die hele Satan niet meer terug in het boek. Ook aan het eind niet. Dat is heel belangrijk. Waar gaat de echte strijd over in het boek Job? Dat is de strijd tussen Job en God. Dat is de hoofdboodschap van het boek Job. En Satan, die lijkt als het ware in de plannen van God een rol te spelen om het toneel te scheppen waarop de echte strijd mag beginnen. De strijd tussen Job en God. En waar gaat die strijd dan over? Die strijd gaat eigenlijk over de vraag, wie is God nu echt? Hoe is God nu echt? Kijk, en wat je ziet in het boek Job, dat Job God kende. Zo begint het boek. Hij was vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. En vervolgens maakt hij allemaal dingen mee. En er komen nog zijn vrienden ook, die hem troosten en hem vermanen en hem opbeuren. Daar gaan we het zo over hebben. Maar in al die ontwikkelingen heeft Job zijn echte strijd met God. Heere God, wie bent u? Heere God, als u dan over 1000 jaar het boek Spreuken laat schrijven, en daar staat als je godvrezend bent, dat je gezegend wordt. Waar is dan die zegen die u mij beloofd hebt? En Job begint dan God aan te klagen. En aan het eind van het boek, dan gaat hij ook zijn troost en zijn houvast zoeken in God. Dat is de boodschap van het boek Job. En dat is ook wat het boek Job voor ons zo belangrijk maakt. Als wij lijden ondergaan, als wij tegenslag ervaren, als wij geen zegen hebben in ons leven, maar moeilijkheden. Van waar is God dan? En hoe zit God in deze film? Dat is het onderwerp van het boek Job. En dit is het bekende vraagstuk als u in de theologie geïnteresseerd bent van de theodicee. Moeilijk woord, maar het gaat over de rechtvaardigheid van God. Hoe kan het dat als God een God van liefde is, dat er onrecht in de wereld is? Hoe kan het dat als je als christen de Heere God wil dienen, dat er lijden en ellende in je leven is? Het vraagstuk van de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van God. En dat is een heel moeilijk vraagstuk. Daar kan je ook niet zo 1, 2, 3 een antwoord op geven. Maar wat je wel kan doen, is aan de hand van zo'n geschiedenis van het boek Job, proberen te achterhalen van op wat voor niveaus regeert God. En dan zie je dat er een niveau op deze aarde is, en die gaat over welvaart, en die gaat over gezondheid, en die gaat over bezittingen, en die gaat over vriendschappen. En er is ook een niveau, en dat gaat over de relatie tussen Gods dienaren en de Heere God zelf. En hoe verder je komt in het boek Job, hoe minder belangrijk dat niveau van de welvaart wordt en van de gezondheid. En hoe belangrijker het wordt dat wij een echt zicht op God hebben. Het vraagstuk van het boek Job is van als God nou een rechtvaardige God is, waarom staat hij dan toe dat er onrecht is op aarde? Waarom staat hij dan toe dat er lijden is in ons leven? En dat vraagstuk komt op allerlei manieren terug in het boek. Om het lijden van Job wat te verlichten, stuurt God zijn vrienden. En het gaat 7 dagen goed en daarna gaat het falikant mis. De eerste 7 dagen, wat doen die vrienden dan?
Niks.
Dan zitten ze bij Job en dan zwijgen ze. En dat zijn de goede dagen dat de vrienden bij Job zitten. En op het moment dat ze hun mond beginnen open te doen, begint de ellende. En dat is maar al te vaak zo, ook als wij dingen doormaken, is dat wij zo goed weten voor elkaar van wat de reden is dat dingen in ons leven gebeuren, in ons leven voorkomen. Het probleem is dat die vrienden bij Job komen en die hebben het antwoord wel. Die kunnen tegen Job zeggen van Job, maar we hebben het antwoord. Spreuken gelezen, ja voor inzagen, want Spreuken wordt pas over 1000 jaar geschreven, maar toch. Maar er staat in dat als je God zoekt, dat God je gaat zegenen. En als je de weg van het kwade doet, dat God je gaat straffen. En dat er allerlei onheil op je pad komt. Dus beste Job, je hebt iets verkeerd gedaan. Want het is overduidelijk dat het niet helemaal goed gaat in je leven. Je was zo rijk en nu heb je niet zoveel meer. Je was zo gezond en nu heb je niet zoveel meer. Job, zullen we eens even samen jouw leven onder de loep nemen om te kijken waar het probleem zich bevindt. En dan gaan wij jou helpen om dat te belijden, om je zonde weg te doen. En dan zul je zien, Job, dat God zijn aangezicht weer over jou laat schijnen. Dat is eigenlijk wat de vrienden zeggen. Het probleem van Job is dat hij eigenlijk hetzelfde dacht. Dat is het probleem van Job. Hij denkt eigenlijk van kijk, de Heere God zegent degene die hem zoeken en dienen. En hij straft degene die niks met hem te maken willen hebben. Maar daar begint het probleem van Job. Want hij wist, ik heb niks kwaads in mijn leven wat ik nog niet beleden heb. Ik kan mij totaal niet indenken wat ik nog verkeerd gedaan zou hebben, wat ik nog voor het aangezicht van God zou moeten belijden. En als God zegt, hij zegent wie hem dienen en hij straft wie zondigen, en ik kom bij mezelf tot de conclusie dat ik geen onrecht heb gedaan, dat ik rein ben, dan is er maar één conclusie mogelijk en dat is de conclusie waar Job mee worstelt. Dan moet er onrecht zijn bij God. Dan moet God een fout gemaakt hebben. Of moet God toch iets verkeerd gedaan hebben. Want bij mij ligt het probleem niet. Dan moet het bij God liggen. En dat is waar het gesprek tussen Job en de vrienden over gaat. En dan snapt u ook wel waarom dat hele gesprek tot niks gaat leiden. Want Job die dacht het probleem ligt bij God. En de vrienden dachten het probleem ligt bij Job. En dan krijg je een discussie op twee niveaus. Dus als de vrienden komen bij Job, dan gaan ze hun verhaal vertellen. En Job denkt van ja, maar er komt een verhaal bij je dat ik iets verkeerd gedaan heb. Maar dat heb ik helemaal niet. En dan begint Job te antwoorden en die begint te insinueren van ja, maar ik ben vroom en oprecht en godvreesd en wijkend van mijn kwaad. Andere woorden dan. Dus dan is er een probleem bij de Heere God. En dan zijn die vrienden weer in alle staten. Want dat past weer niet in hun theologie. En dat is het twistgesprek wat we 30 hoofdstukken lang hebben in het boek Job. Nou, als we dan heel kort door het boek heen gaan, de indeling staat aan het eind van het eerste rijtje. Dat eerste twee hoofdstukken is de aanleiding. Daar treedt de Satan op. Die moet helpen, als ik het heel banaal mag zeggen, om de poppetjes op de juiste plek te krijgen. Om Job op die mesthoop te krijgen en dat het drama kan beginnen. Job 3 staat boven Job vervloekt zijn geboortedag. En vervolgens in Job 4 komen die vrienden en de eerste drie vrienden, Elifas, Bildad en Zofar, die komen en om de beurt richten ze het woord tot Job. En Job die reageert dan op die vrienden. De eerste gespreksronde gaat tot hoofdstuk 14 door. De tweede gespreksronde van 15 tot 21. De derde gespreksronde van 22 tot 31. En dan gebeurt er wat geks, dan is iedereen uitgepraat. Dan lijkt het einde van het boek Job genaderd en er gebeuren twee bijzondere dingen. Het eerste bijzondere wat er gebeurt is dat er nog ergens uit het niets een vierde vriend tevoorschijn komt. Elihu. En Elihu die komt met een eigen boodschap. Die een deel van het antwoord naar de zin van het lijden in zich lijkt te bergen. En tenslotte, de grote openbaring aan het eind van het boek is dat God zelf zich met Job gaat bemoeien en gaat spreken. Voordat we daar zijn, laten we eerst die vrienden eens even langslopen. Want wat die vrienden zeggen, die zeggen hele mooie dingen. Ze zeggen echt, je kunt daar evangelisatiepreken over houden, over wat die vrienden allemaal tegen Job zeggen. De boodschap van Job, je moet God zoeken, want dan gaat God je zegenen. Dit is je eigen weg. En op je eigen weg, daar vind je geen zegen, maar dan vind je onheil. Dat zijn fantastische woorden. Kan je prima een evangelisatiepreek overhouden. Het enige probleem is van die vrienden, is dat zij die mooie woorden tegen de verkeerde persoon uitspreken. Al die mooie woorden, die hebben hun plek, maar dan wel tegen mensen die nog geen relatie met God hebben. En iemand die wel een relatie met God heeft, daar moet je niet met zo'n boodschap mee komen. Van Job, God zegent wie hem dienen en hij straft wie zondigen. Want Job had niet gezondigd. Nou, die drie vrienden, die komen langs. En het bijzondere is dat elk van die vrienden dezelfde boodschap brengt, maar op een eigen manier, met een eigen argument. En je kan er ook een soort stickertjes op plakken, wat voor figuren dat geweest zijn. Elifas, de eerste vriend, die begint dan, dat lijkt wel een beetje een orthodox. Iemand die de Bijbel onder zijn arm heeft, die alles precies weet. En hij weet precies hoe de wereld in elkaar zit. En hij komt bij Job en hij weet meteen tegen Job de juiste toon te zetten van beste Job, lijden komt voort uit zonde. En als jij, en hij zegt het nog best wel pastoraal. In het begin is Elifas en al die vrienden, Elifas vooral, die proberen nog wel omslachtig deze boodschap te brengen. Beste Job, keer je nou tot God. En als je tot God keert, dan gaat God je zegenen. Hoe verder je in het boek komt, hoe meer die de frustratie blijkt bij die vrienden dat Job hun boodschap maar niet ter harte wil nemen. En dan worden ze op een gegeven moment boos. En dan beginnen ze hem echt te beschuldigen. Van Job, nou is het afgelopen, maar je gaat verloren. Dit is niet hoe je met God spreekt. Het verhardt zich. Maar Elifas, de orthodox, die heeft zijn eigen bron van kennis. Die weet precies hoe de wereld in elkaar zit. Kent u die vrienden? Die weten precies hoe God in elkaar zit. En Elifas die beroept zich dan op openbaringen die hij gehad heeft. Er staat in 4 vers 12 dat hij 4 vers 12, een woord drong heimelijk tot mij door, mijn oor ving het gefluister daarvan op tijdens overpeinzingen en nachtgezichten toen diepe slaap op de mensen gevallen was. Dus deze Elifas die beroept zich op een bepaalde openbaring die hij gehad heeft. Let wel, we leven in de tijd voor de Bijbel, dus kennelijk was dit een openbaring van God zelf. Vandaag de dag zouden we kunnen zeggen van dat is de Bijbelstudie geleerde. Die zegt van, ik heb gisteravond nog eens mijn bijbeltje op nageslagen en er kwam nog een paar teksten tegen en die wil ik je toch eventjes meegeven. Zo kunnen wij ook onze broeder en zuster benaderen. Dat is Elifas. Elifas die vervolgens met de boodschap bij Job komt, Job 4 vers 7 en 8. Bedenk toch, wie kwam ooit onschuldig om en waar werden de oprechten verdelgd? Boodschap van Spreuken. Wie kwam ooit onschuldig om, Job? Je kijkt er om je heen, lees de Bijbel. God zegent wie hem zoeken. En daar waar de onheil is, dan is de schuld en is de zonde. Beste Job, ik heb mijn Bijbeltje erop nageslagen. Dit is wat het boek Spreuken zegt. Ik geef het je maar mee, doe er maar wat mee. Zoek toch even in je leven wat er fout is. Beleid het in de Heere. God is groot en genadig en hij zal je liefdevol vergeven. Dat is de boodschap van Elifas, die als orthodox heeft Job komt troosten. En Job die zit ermee, zoals ik al zei, want die wist dat God zo in elkaar zat, dat hij de rechtvaardigen zegent en de zondaars verdelgt. Maar die kon geen zonde bij zichzelf ontdekken. Dan komt er nog een figuur, nog een vriend. Ja, dat woord vriend is een beetje een gek woord als dit soort mensen bij je langskomt, maar we duiden ze aan met de drie vrienden. Je vraagt je ook af van, heeft die vriendschap nog voortgeduurd toen het voorbij was? Maar hij staat er allemaal niet bij. Dat is een filosoof. Iemand die de geschiedenis kent, traditie kent en vervolgens daarop reageert. En die heeft ook heel veel kennis van hoe dingen in de geschiedenis kennelijk zijn gegaan. Het argument van deze Bildad, die tweede, dat is van kijk Job, als God geen antwoord geeft op jouw vragen, als jij hier een beetje op die mesthoop zit te roepen tot God en God zwijgt, dan heeft hij daarvoor een reden Job, want God is rechtvaardig. En een rechtvaardig God geeft antwoord op gebed. Maar jij, ja, jij bidt en God zwijgt. Dus ja, ligt niet aan God, dat ligt echt aan jou. Kennelijk ben je toch minder rechtvaardig, beste Job, als dat je zelf dacht. Zelfde probleem. Job weet hoe hij in zijn leven God probeerde te dienen in oprechtheid. En hij komt daarmee in de knoop. En deze Bildad, die dat zo heel hard brengt, die weet het maar zo goed te zeggen. De teksten in het boek Job zijn fantastisch. Wat Bildad zegt in 8 vers 3... Zou God het recht buigen? Of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? Een fantastische tekst. God is een rechtvaardig God. Hij straft het onheil en hij zegent degene die hem zoeken. Het probleem van deze tekst wederom is niet dat de tekst fout is, maar dat die tegen de verkeerde persoon wordt gezegd. Daar had Bildad niet bij Job moeten komen, maar in zijn straat bij de buurman, die God niet wilde dienen. Maar niet bij Job. Bij Job is dat een hele goedkope boodschap. In Job 11 komt dan die derde vriend, Zofar. En dat is ook een beetje een beetje apart figuur. Die spreekt maar twee keer, geen drie keer. Die laatste ronde is hier uitgepraat. Het is een beetje moeilijk om daar grip op te krijgen. Het lijkt een beetje op iemand die nogal hoogmoedig is. Die precies weet hoe de wereld in elkaar zit, zonder dat hij daar nou echt een verhaal voor heeft. Gewoon zo zit het. En ik vertel het je maar eventjes. Ja, waar het vandaan komt, laten we even het midden. Ik weet hoe het zit. En doe er je voordeel mee, beste Job. En deze Zofar, die, die is nog wat harder. Die zegt dan van, ja Job, als je nou echt God kent en als je nou echt weet wat je allemaal gedaan hebt, dan straft God je nog wel mild. Moet je voorstellen, al je bezittingen weg, al je kinderen weg, je vrouw heeft je vaarwel gezegd en ook je gezondheid er geen spaan van heel. En dan komt zo'n figuur nog eens langs. En ook deze man in zijn arrogantie, die heeft dan allerlei kennis. Hij heeft een beetje wazig waar dat vandaan komt. En die komt bij Job. En Job moet er maar zijn voordeel mee doen. Dat zijn de vrienden van Job. En steeds is het Job die daarmee dealt. En daar zijn antwoord op geeft. En dat antwoord is opgeschreven. En hoe verder je komt in het boek, hoe minder Job gaat antwoorden op zijn vrienden en hoe meer hij zich richt tegen God zelf. Want daar gaat het om. Dwars door alle omstandigheden heen. Eerst stuurt God de Satan en dan stuurt hij drie vrienden. Wat is erger, kan je afvragen. En Job, die daar doorheen zich steeds meer gaat vastklampen aan God. Want gedurende het boek krijgt Job door dat als hij ooit antwoorden wil ontvangen op zijn vragen, dat hij die antwoorden moet krijgen van God zelf. En dat is wat Job ook gaat krijgen. Die vrienden zijn op een gegeven moment uitgepraat. Job 28 is een tussenhoofdstuk. En dan komen die laatste redenen van Job, waar hij zijn ellende beschrijft. We kunnen niet in de details treden. Maar dan is Job eigenlijk de ellende nabij. Hij zit daar op die mesthoop en dan staat er in Job 31, het laatste vers, hier eindigen de woorden van Job. Job is uitgepraat. Hij heeft zijn klachten bij God neergelegd en hij heeft geen antwoorden gekregen en daar stopt het. En dan gaat het boek verder met een hele verrassende wending. Allereerst stuurt God nog een vierde vriend, Elihu. Die wordt in hoofdstuk 32 ingeleid. En die vriend, die werd niet eerder genoemd, die wordt later ook niet meer genoemd. Er is ook heel veel over gediscussieerd, wat is dat nou voor figuur en in hoeverre spreekt hij de woorden van God. Deze vriend wordt niet berispt later door de Heere. Het lijkt erop dat de Heere God deze vierde vriend, de jongste, gebruikt om een aantal belangrijke paaltjes te slaan als het gaat over het lijden. En een van de dingen die Elihu zegt is van kijk Job, je spreekt vermetel tegen God. Maar wie ben jij dat jij tegen God het woord durft op te nemen? Even los ervan of God rechtvaardig of onrechtvaardig is. Wie ben jij, Job, dat jij tegen God dit allemaal durft te zeggen? Dat de dingen die jij in de mond genomen hebben, de beschuldigingen aan het adres van God, dat je die kan uitspreken. Wie ben jij, Job, dat je dat durft? En dan zegt hij er nog wat anders bij, is van Job, God is zoveel groter dan wij denken. God kan alle dingen in de schepping gebruiken in zijn wegen om mensen dichter bij hem te krijgen. En dat is het boodschap van Elihu. Elihu die lijkt te suggereren dat God ook omstandigheden kan gebruiken om mensen in hun harten dichter bij hem te krijgen. Mag ik het zo zeggen? Lijden als opvoeding. Dat is iets wat je later in het Nieuwe Testament ook terugvindt, in Hebreeën 12. Een vader tuchtigt zijn kinderen. Niet omdat hij zijn kinderen eens even door alle hoeken van de kamer wil laten zien, omdat hij het zo leuk vindt om te straffen. Nee, maar om een tuchtiging, daar zit het woord opvoeding in. Om kinderen dichter bij hem en bij God te krijgen. Opvoeding. Dat is wat Elihu in zijn reden gaat uitleggen. Van Job, probeer dat lijden nou eens even los te zien van straf. Probeer dat lijden nou eens te zien in het kader van een God die er naar uitziet om jou dichter aan zijn hart te trekken. De boodschap van Elihu. Er gebeurt nog wat in het boek, namelijk dat de Heere God zelf gaat spreken. Als de Heere God zelf gaat spreken, dan is het heel bijzonder dat hij geen antwoord geeft. dat er zoveel vragen gesteld zijn aan God, maar hij geeft er geen antwoord op. Een aantal van de vragen die aan God gesteld zijn, die lijken beantwoord te worden in de redenen van Elihu. Het lijkt er wel op dat de Heere God de jongste van die vrienden gebruikt om een aantal van zijn principes te duiden. En wat die principes aangeven, is dat het veel te simpel is om te zeggen: God zegent de rechtvaardige en God straft de goddeloze. Dus als er zegen is, ben je rechtvaardig, en als er straf is, dan ben je goddeloos. Nee, zo simpel werkt het niet. Dat is misschien de algemene regeringslijn van God. Maar er is ook nog zoiets als opvoeding. Dat God de omstandigheden in het leven gebruikt, dat wij hem beter mogen leren kennen. En dat is uiteindelijk de grote boodschap van het boek Job. Want aan het eind van het boek kent Job God beter dan aan het begin van het boek. En je kunt je afvragen, als Job nou niet al dat lijden had meegemaakt, had hij dan ooit de Heere God zo leren kennen als hij nu aan het eind van het boek beschrijft? Dan zeggen we nee. Hij heeft door het lijden heen deze dingen van Heere God leren zien. Een andere vraag is, van: is het dan waard dat je daar al je kinderen voor opoffert? En al je bezittingen, tot daar en toe, maar je kinderen. En daar hebben we geen antwoord op. Had God niet een andere weg kunnen kiezen? Daar hebben we geen antwoord op. Dat zijn de vragen die hebben te maken, wat ik net noemde, met de theodicee, de rechtvaardigheid en de gerechtigheid van God in het bestuur van de wereld. Waarom handelt God op deze manier, terwijl er misschien ook heel veel andere manieren zijn? Even terug naar het boek Elihu. Die legt de principes uit van het godsbestuur, in de zin dat wij God niet kunnen begrijpen. En dat hij groter is dan wij. Dat hij een God is die in zijn bestuur wegen zoekt die ons verstand te boven gaan. Maar wel wegen die erop gericht zijn om ons hart dichter naar hem te brengen. En terwijl Elihu aan het praten is, er zijn vier redenen van Elihu, dan lijkt het wel alsof de hemel begint te betrekken. Dat er donderwolken aan de horizon verschijnen. En dat het een beetje duister wordt en donker. In Job 37, tijdens de vierde reden van Elihu, daar staat in vers 2: Hoort het daveren van zijn stem, de donder die uit zijn mond komt. Het lijkt er dus op dat als Elihu nog aan het praten is, het donker wordt. En dan als de hemel, vers 22, uit het noorden verschijnt goudglans. God is bedekt met geduchte majesteit. De Almachtige die wij niet begrijpen is groot van kracht en recht. Hij is groot in gerechtigheid. Hij die groot is in gerechtigheid buigt haar niet. Daarom vrezen de mensen hem, maar geen van de eigen wijze ziet hij aan. Dat zijn de woorden waarmee Elihu zijn reden eindigt. Daar lijkt het wel alsof de bliksem in de verte begint door te komen door die wolken. En dan verdwijnt Elihu uit het boek en uit het beeld. En dan begint God zelf te spreken uit een storm. En die laatste hoofdstukken van het boek Job, die zijn zo machtig indrukwekkend. Want als God tegen Job gaat spreken, dan begint hij ermee dat hij zegt van: kijk, je roept mij ter verantwoording, Job. Je had zoveel vragen waarom ik deze keuzes maak en waarom ik zoveel onrecht doe en waarom ik zoveel lijden over jou heen breng. Beste Job, je hebt zoveel vragen, maar voordat ik daar antwoord op geef, zou ik jou een paar vragen mogen stellen. Beste Job, zegt de Heere God, toen ik de schepping maakte, de aarde grondvestte, waar was je ook alweer? Waar kon ik je toen even om raad vragen hoe ik het moest doen? En toen de engelen juichten, toen alles tot aanschijn was, beste Job, waar was je toen? Was je erbij? Heb je het allemaal gezien? Beste Job, als 's ochtends de zon opkomt, heb jij ooit gezorgd dat de zon opkomt? Heb je ooit de morgen ontboden? Heb je die macht dat je dat soort simpele dingetjes die elke dag voorkomen, dat je die als het ware niet alleen maar aanziet, maar zo leidt? Beste Job, ben je ooit naar de bodem van de zee geweest? Ja, laatst was er een onderzeertje, die is tot de bodem van de zee geweest, nooit meer teruggezien. Maar goed. Maar hier zegt de Heere God dat, vers 16. Snap je de geheimen van de zee? Nou, zo gaat de Heere God als het ware Job vragen stellen. En in hoofdstuk 39 gaat God verder met de dieren. Hij begint met een aantal dieren te noemen. De leeuwen en de gemzen. En ken je alle geheimen? Wie heeft de wilde ezel of de vrijheid gegeven? Vers 8. De woudos, vers 12. Met andere woorden, de Heere God die wijst op een aantal dieren en die zegt van beste Job, dan zie je al die dieren om jou heen hupsen en springen. Maar hoe komen die daar? Wie heeft ze gemaakt? Heb jij dat misschien gedaan? Leg maar eens even uit, hoe doe je dat dan? En wat deze woorden van de Heere God eigenlijk doen, is niet zozeer op het niveau van de reden Job een antwoord geven, maar op het niveau van Gods aanwezigheid. Job, jij bent een klein schepsel in mijn grote schepping. En als ik die hele schepping regeer, zou ik dan niet ook het bestuur over jouw leven kunnen hebben? Is het door uw inzicht dat de valk vliegt, vers 29, zijn vleugels uitslaat naar het zuiden? Vers 30, is het op uw bevel dat de gier zich verheft en zijn nest in de hoogte bouwt? Beste Job, ben jij dat die dat allemaal regelt? Hoe de schepping in elkaar zit? En Job, die antwoordt dan in vers 36 van hoofdstuk 39. Zie, ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. Als Job zo oog in oog met God staat en God de grootheid van zijn scheppingswerken beschrijft, waarmee hij de grootheid van zichzelf onder woorden brengt, dan zegt Job, ik doe de hand op mijn mond. Ik zal het nooit meer zeggen. Het is niet genoeg voor de Heere God. Want als je zegt, ik zal het nooit meer zeggen, dan blijft wel alles staan wat je tot nu toe wel gezegd hebt. En dat gebeurt hier ook. Job die zegt, ik vanaf nu zal ik mijn mond houden, Heere God, u bent groter. U bent mijn meerdere. Maar hij neemt nog niet terug wat hij eerder gezegd heeft. Dus dan gaat de Heere God nog maar een keer spreken met Job. Hoofdstuk 40 en 41. God zegt in hoofdstuk 40 vers 2. Gort nu als een man uw lendenen. Ik wil u ondervragen opdat gij mij onderricht. Hebt gij soms een arm als God? En kunt gij donderen met een stem als hij? Vers 4. Vers 5. Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid. Bekleed u met majesteit en luister. Beste Job, zet even je Godpet op. En laat je even zien zoals je echt bent. Dan kunnen we even als God tegen God hierover van gedachten wisselen. En je snapt natuurlijk wel, kansloos. Maar zo spreekt God Job aan. En dan gaat de Heere God twee dieren beschrijven. Twee dieren. En die dieren, dat zijn machtige scheppingswerken. En als God die dieren gaat beschrijven, dan zoomt hij als het ware in op twee dieren die zo machtig zijn dat de schepper wel nog machtiger moet zijn dan dat. Dan staat er in mijn vertaling, dan hebben we het over het nijlpaard en de krokodil. Nou, ik heb die wel eens in de dierentuin gezien, maar als je er langs loopt, zijn wel indrukwekkende beesten. Heb je dan niet meteen het idee van tjonge, dat is wel het einde van de schepping. Wat hier waarschijnlijk beschreven wordt, dat zijn twee dinosaurussen. Bijvoorbeeld van dat nijlpaard. Dat eerste beest, dat is het nijlpaard, hoofdstuk 40, vers 10 en verder. Daar staat dat hij zijn staart als een. Hij spant zijn staart als een ceder. Nou, ik weet niet of ik ooit wel een nijlpaard, dat illeminerige dingetje aan het eind gezien heb. Dat geeft toch niet echt de indruk dat je hier een ceder hebt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een brontosaurus of een brachiosaurus. Die beesten van 40 ton en 25 meter lang. Die je in de begintijd van de schepping had. En misschien nog wel in de tijd van de aartsvaders. En misschien ook wel in de tijd van Job, als die in de aartsvadertijd geleefd heeft. En dat zijn dan beesten, die zijn nogal wat anders, hè. Zo'n grote lange vrachtwagen, maar dan als beest wat je tegemoet treedt. Dan kan ik me voorstellen dat als de Heere God zegt van stap nou eens even naar dat beest toe. En ga dat beest nou eens even uitleggen hoe het godsbestuur in elkaar zit. Met die grote tanden die groter zijn dan jou als mens. Dan denk je toch ook, dat ga ik toch even niet doen. Nou zegt God tegen Job, als je dat tegen een van mijn scheppingswerken al niet durft, waarom durf je het dan wel tegen mij? En vervolgens gaat de Heere God dan de krokodil beschrijven. Nou ja, krokodil. De leviathan, ook zo'n zeemonster. Men denkt aan een mesasaurus. Dat is een hele grote hagedis, slang. Ook zo'n beest van 15 meter lang, wat in de zee leeft en op het land. Nou ja, een krokodil loop je al niet tegemoet. Hoewel, ik moet zeggen, ik ben in Burkina ben ik vrij vaak geweest. En ook een project van Compassion. En dan is het wel leuk als je met de kinderen ook wat aardigs doet. Dus dan sjouwen ze met de kinderen naar zo'n krokodillenfarm. En er liggen al die krokodillen, die liggen dan te zonnen. En dan is het ook leuk een fotootje. Dat is zo'n kind een paar meter voor zo'n krokodil om een foto te maken. Ik denk van, nou. Maar goed, dat ging allemaal goed. Maar toch niet iets om aan te bevelen. Nou, zo'n leviathan helemaal niet. En als de Heere God tegen Job zegt van, beste Job, stap nou eens naar zo'n beest toe en laat hem eens eventjes, vertel hem even de waarheid. Job 41, vers 1. Niemand is zo vermetel dat hij hem zou durven tergen. Wie is het dan die voor mij kan standhouden? Nou, zegt de Heere God, als je al zo'n beest niet tegemoet durft te treden, hoe durf je dan tegen mij stand te houden? En dat is het moment dat Job, als het ware, in elkaar springt, in elkaar stort. Dan krijgt hij door van, kijk, ik heb te doen met de God van al deze dieren. De schepper van al deze dieren. De schepper van hemel en aarde. Wie ben ik dat ik God zo tegemoet zou kunnen hebben getreden? En dan zegt de Heer, zegt Job in Job 42, vers 2. Ik weet dat u alles vermoogt. En dan geeft Job antwoord op de vragen die de Heere gesteld heeft in vers 3. De vraag die de Heere God in 38 vers 2 gesteld heeft, had God gezegd aan Job, wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? God had gezegd, van wie is het toch die met allerlei dwaasheid over mijn oordelen spreekt? Nou zegt Job, ik was het. Ik verkondigde zonder inzicht. En citaat in vers 4, wat de Heere God vroeg, ik wil u ondervragen omdat u mij onderricht, had Job tegen God gezegd. En God zegt, wie vroeg het ook alweer? Ik wil u ondervragen. Nou zegt Job, ik was het die u wilde ondervragen. En dan komt de kern van het hele boek, vers 5 en 6. Slechts van horen zeggen, zegt Job, had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En daarom herroep ik en doe ik boete in stof en as. Hier neemt Job al zijn woorden terug. Al zijn klachten tegen God neemt hij terug. Al zijn aanklachten tegen God neemt hij terug. Al zijn vragen en zijn dingen die hij aan God heeft voorgelegd. Heere God, u moet zus en u moet zo, want ik ben vroom en oprecht. Hij neemt het terug. Hij heeft oog in oog gestaan met de heerlijkheid van God. En gezien dat je God niet ter verantwoording kunt roepen. Je kunt God niet ter verantwoording roepen en zeggen, Heere God, u doet het verkeerd. Zelfs als dat lijkt alsof God andere keuzes maakt dan hij op andere pagina's van de Bijbel lijkt te benoemen. God is God. En dan verandert het boek Job. Dan gaat God weer zegenen. Dan krijgt Job al zijn bezittingen terug. Dan wordt Job weer een voorbidder. Een voorbidder voor zijn vrienden. En dan staat er dat de Heere Job ter wille was. Dat hij een keer brengt in het leven van Job. Dit is wat in Jacobus 5 staat. Het einde van de Heer. In Jacobus 5, die bekende tekst waar ook verwezen wordt naar Job. Het gaat over beproevingen, laten we die nog met elkaar lezen. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volhard hebben. U hebt van de volharding van Job gehoord en hebt uit het einde van de Heer gezien dat de Heer vol genegenheid en ontferming is. Dat is wel een sleuteltekst. Uit het boek Job krijg je de indruk dat God een harde en rechtvaardige God is, die straft waar zonde is en kennelijk ook straft is waar rechtvaardigheid is. En een man als Job, die godvrezend is, straft. Nee, zegt Jacobus. De Heer is genezend en ontfermend. De Heer die wil zijn hart openen, ook voor iemand als Job, om hem, als het ware, dichter naar hem toe te brengen. Daarmee zijn we aan het eind van het boek. En wil ik nog even drie pareltjes voorleggen. Dan kunt u nog eens opkouwen. Dat is dat in al die klachten van Job en al die twistgesprekken, Job zich steeds meer gaat vastklampen aan God. Ook al kent hij God niet. Maar daarin kunnen we al iets zien van de belofte van de Messias. Bijvoorbeeld in Job 9, het zijn er drie die ik voor wil leggen. Job 9, vers 32 tot 35. Daar zegt daar zegt Job dat God niet een mens is zoals ik die ik zou kunnen antwoorden. Dan heeft hij al door van ja, kon ik maar ergens een trappetje naar de hemel vinden. En vervolgens bij de Heere God even aankloppen en zeggen, Heere God, u moet het toch even anders doen. En dan heb je die zucht van Job, vers 33 in hoofdstuk 9. Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Was er maar iemand die zou kunnen bemiddelen tussen God en mij. En daar bedoelt hij het nog van, was er maar iemand die namens mij de hemel in kon gaan. En mijn gelijk even aan God kon voorleggen. Zo bedoelt hij het. Maar we kunnen die tekst ook zo lezen. Was er maar iemand die mensen weer met God zou kunnen verzoenen. Met God in contact kon brengen. Maar die mens kennen we. In het Nieuwe Testament, er is één middelaar gegeven tussen de hemel en de aarde, de mens, Christus, Jezus. Een hele bekende tekst, Job 19, vers 25. Daar zegt Job, te midden van alle lijden en ellende, maar ik weet, mijn losser leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Daar begint eigenlijk in het boek een klein beetje geloof te dagen van Job. Van kijk, ik ga ten onder aan deze ziekte en aan dit lijden. Maar gelukkig heeft God het laatste woord. En vind je hier al een glimp van de opstanding van de dood. Het was nog niet geopenbaard. Maar toch had Job dat geloof al. Dan zal mijn losser, mijn verlosser, die zal optreden en die zal mij uit de dood weer opwekken. En ten derde, Job 33, er wordt gesproken over iemand die de losprijs betaalt in de woorden van Elihu, 33 vers 23 en 24. Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak 1 uit 1000 om een mens zijn onschuld te kennen te geven, dan zal hij zich erbarmen, zal God zich erbarmen en zeggen, bevrijd hem, dat hij niet in de groeven dalen, de losprijs heb ik verkregen. Hier wordt gesproken over iemand die gelost moet worden. En iemand die dat gaat verzorgen, die hebben we nog niet in het boek Job. Maar die hebben we wel in het Nieuwe Testament. Dan hebben we die 1 uit 1000, die komt om de mens zijn onschuld te kennen te geven. Of eigenlijk eerst zijn schuld te kennen te geven, dat wij allen zondaren zijn. Maar hij is voor ons aan het kruis gestorven om ons zijn gerechtigheid te geven. Om onze losprijs te betalen. Om ons vrij te kopen. Je vindt in het boek Job al een paar pareltjes die vooruitwijzen naar het Nieuwe Testament. Job wist dat niet. Je moest dat allemaal afwachten. Je heeft wel oog in oog gestaan met de heerlijkheid van God. Om God te zien en God te ervaren. En als je God ervaart zoals hij is in zijn almacht, dan vervaagt, als ik het zo mag zeggen, je eigen wereld. Is niet het einde aan je problemen. Is niet het einde aan ons lijden. Niet het einde aan onze vragen. Maar het is wel het begin van het antwoord als de Heere God in ons leven komt. Als we erkennen dat hij ons leven in zijn hand heeft, dan is er hoop en is de toekomst. In Christus Jezus. Amen.